Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gebed uit Psalm 40 zingen wij het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt, we noemden nu het vierde vers van Psalm 40. Heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk van het 20e tot en met het 36e vers. Wij herzeggen u Johannes 12, de versen 20 tot en met 36, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstmaagd, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide het Andreas, En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd worden, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En de schare antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? En Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
gemeente, de tekstwoorden voor deze eerste Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 12, en daarvan de versen 23 tot en met 25. Johannes 12, de versen 23 tot en met 25, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden, door sterven vruchtbaar. Door sterven vruchtbaar. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, door Christus persoonlijk ondergaan. In de tweede plaats, door Christus aanschouwelijk onderwezen. En in de derde plaats, door Christus persoonlijk toegepast. Dus door sterven vruchtbaar. Een drietal gedachten. In de eerste plaats, door Christus persoonlijk ondergaan. Hij spreekt daarvan in het 23ste vers. Hij zegt, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Onze tweede gedachte, door Christus aanschouwelijk onderwezen. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En onze derde gedachte, door Christus persoonlijk toegepast. Dat zijn de woorden uit het 25ste vers. De toepassing, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit een hoofdstuk vol met gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben enkele dagen voor het paasfeest. Kijkt u maar in het eerste vers. Daar staat Jezus, dan kwam 6 dagen voor het paascha te Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. 6 dagen voor het paasfeest in Bethanië. Bethanië ligt slechts enkele kilometers bij Jeruzalem vandaan. De Heer Jezus is met zijn discipelen, jongens en meisjes, naar Jeruzalem gekomen om daar het paasfeest te houden. Pascha betekent voorbijgang. Het paasfeest is ingesteld in de laatste nacht, toen de kinderen Israëls nog in Egypteland waren. En wat is dat een veelzeggende naam, voorbijgang? Dat ziet natuurlijk op de verderfengel, die in die laatste nacht voorbij zou gaan, voorbij al de huizen van de Egyptenaren, maar ook al de huizen van de kinderen Israëls, om te kijken of er bloed was aan de deurpost. En als er bloed was aan de zijposten en aan de bovendorpel, dan ging de verderfengel voorbij, voorbijgang. Dat is Pascha. Maar was er geen bloed, dan ging de verderfengel naar binnen. En dan eiste het zwaard van Gods gerechtigheid, de dood van de eerstgeborene. Het Pascha wordt ook wel genoemd het feest der ongezuurde broden. Het moest in der haast gehouden worden. En zodoende had het deeg geen tijd om te rijzen. Er mocht geen zuurdeeg worden toegevoegd. En daar ligt ook een bijzondere betekenis in. Het zuurdeeg van de zonde, dat kan niet met het eten van het paaslam gepaard gaan. Het is een van de drie grote feesten waarvoor heel veel mensen naar Jeruzalem gekomen zijn. En ook de Heer Jezus met zijn discipelen. En hoe is de situatie op dit moment eigenlijk? Het is de eerste lijdenszondag. De Heer Jezus zal in deze tekstwoorden ook onderwijs geven over zijn lijden. Inmiddels heeft de Joodse raad al beslist tot de dood van Jezus. Die beslissing is al genomen. Alleen, men zoekt nog naar het meest geschikte tijdstip. En ze hebben tegen elkaar gezegd, niet in het feest. Niet tijdens het paasfeest, wanneer er zoveel mensen in Jeruzalem zijn, opdat er geen oproer zal komen. Caiaphas heeft inmiddels al die bekende woorden gesproken, dat het beter is dat één mens sterve voor het volk, opdat niet het hele volk verloren gaat. Maar Caiaphas heeft van die woorden zelf helemaal niets begrepen. De Heer Jezus, jongens en meisjes, is het paaslam. En daarom de Heer Jezus moest wel met het paasfeest sterven. Het paaslam uit het Oude Testament wees heen naar de Heer Jezus, het paaslam van het Nieuwe Testament. Dat begreep Caiaphas niet. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat begrepen de discipelen eigenlijk ook nog niet. Dat waren Gods kinderen. Mensen die al zoveel onderwijs van de Heer Jezus gekregen hadden en toch niet zagen dat hij de weg moest gaan van het paaslam. De Heer Jezus heeft zijn lijden verschillende keren aangekondigd. Hij heeft het gedaan in Matteüs 16, vers 21, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en de schriftleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En toen hebben ze niet gezegd, oh ja, heren, dat wisten wij wel, dat dat nodig was voor onze zonde. Maar toen heeft Simon Petrus gezegd, heren, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. En toen heeft de Heere andermaal gesproken over zijn lijden in Markus 9, vers 34. Hij leerde zijn discipelen. Hij zei, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen wederop staan. En dan staat er zo, zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En ze durfden het ook niet aan hem te vragen. Ze begrepen er eigenlijk niets van. En toen heeft de Heer dat ten derde male gezegd in Lucas 18, vers 34. En dan lees ik, het woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet wat er gezegd werd. Ze waren eigenlijk met blindheid geslagen. Want ze hadden het zo goed bij hun meester. Zo moest het altijd blijven. Maar zo kon het niet altijd blijven. En om dat te leren hadden zij onderwijs nodig. Wat dat betreft is het goed, gemeente, dat wij in de lijdensweken stilstaan bij het onderwijs over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. En later pas zijn ze dat onderwijs gaan verstaan. Nu is het tijdstip al heel nabij. Het is immers 6 dagen voor Pasen. Ze zijn in Bethanië. In Bethanië, u kunt dat lezen aan het begin van dit hoofdstuk, daar heeft die ontroerende geschiedenis plaatsgevonden van de zalving door Maria. Maria heeft dat gedaan ter voorbereiding van zijn begrafenis. Judas, hij is opgesprongen en heeft gezegd, had deze zalf niet duur verkocht en het geld aan de armen gegeven kunnen worden. En de discipelen waren het ook allemaal met hem eens. Ze verstonden niet wat de Heer Jezus zei, de armen hebt gij altijd met u. maar mij hebt gij niet altijd. En toen heeft de intocht in Jeruzalem plaatsgevonden. Nou, dat was voor de discipelen een prachtig gebeuren, niet voor de vijand. U kunt dat ook lezen in dit hoofdstuk. De vijanden zijn boos. Er staat in het 19e vers dat ze tegen elkaar zeggen: de hele wereld gaat hem na. Het geroep is niet van de lucht. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar de discipelen zijn verheugd. Er staat in het 16e vers: doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Ze zijn ook nog zo in verwachting van een aards koninkrijk. En dan zijn er verschillende Grieken. Grieken, jongens en meisjes, dat zijn heidenen. Je vindt in het Nieuwe Testament telkens de tegenstelling tussen Joden en Grieken. Joden, het Joodse volk, en de Grieken, dat zijn de heidenen. Maar hier zijn Grieken die belangstelling hebben. Waarschijnlijk zijn het proselieten. En wat zijn dat? Dat zijn mensen die de afgoden de rug toegekeerd hebben. Ze hebben zich gevoegd bij het Joodse volk. Ze houden zich ook aan de regels. Ze houden zich aan de Sabbatwetten. En zulke proselieten mochten ook verschillende offers brengen, maar ze mochten niet van het Pascha eten, want ze waren niet besneden. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn de meelevenden. En die mensen hebben veel van Jezus gehoord. En ze zijn ook vol met belangstelling. Misschien hebben ze gehoord hoe dat de Heer Jezus de tempel heeft gereinigd. Misschien hebben ze gehoord van de opwekking van Lazarus. Want geloof maar dat dat gerucht ook in Jeruzalem gekomen is. En die Grieken die komen bij Filippus. Filippus die uit Bethsaida was. Filippus heeft ook een Griekse naam. En misschien is het daarom dat ze naar Filippus gingen. Ze kennen hem misschien ook wel. En ze zeggen tegen Filippus: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Ze hebben veel gehoord, misschien ook over die intocht in Jeruzalem. En uit de woorden die zij spreken, daar spreekt bescheidenheid. Ze gaan niet zelf naar de Heer Jezus, dat kan op dit moment ook niet, zullen we zien. Eerbied, wij wilden Jezus wel zien. Ze willen hem natuurlijk niet alleen maar zien, jongens en meisjes, maar ze willen ook met hem spreken. Misschien hebben ze vragen die ze aan hem voor willen leggen. Zijn dit nou heilbegerige mensen, deze Grieken? Ik vermoed van niet. En waarom vermoed ik van niet? Omdat de Heer Jezus niet op hun verzoek is ingegaan. Filippus en Andreas, die hebben het tegen de Heer Jezus verteld. Ze hebben eerst wat getwijfeld. Want de Heer Jezus heeft gezegd: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar uiteindelijk zijn ze toch naar de Heer Jezus gegaan, die waarschijnlijk in het voorhof der vrouwen was. Eerst had je het voorhof van de heidenen. En verder mochten die Grieken niet komen. Achter het voorhof van de heidenen, daar was het voorhof van de vrouwen. Waarschijnlijk is de Heer Jezus daar aan het leren. Die Grieken die kunnen daar niet komen. Filippus en Andreas, ze gaan naar de Heer Jezus en ze vertellen het hem. Er staan daar Grieken en die willen met u spreken. En het is eigenlijk heel veelzeggend dat de Heer Jezus niet op hun verzoek is ingegaan. Als dit mensen geweest waren met echte heilbegeerte, dan had de Heer Jezus hun nooit laten staan. Want jongens en meisjes, als het ons echt om de Here te doen is, dan laat hij geen bidder staan. En dat hij deze mensen laat staan, dat komt waarschijnlijk omdat het nieuwsgierigheid was. Of dat ze allerlei aardse verwachtingen hadden. Voor de discipelen is dat een teleurstelling. Want ze vonden het juist zo mooi dat ook de heidenen nu zelfs naar de Heer Jezus gingen vragen. Ze zagen daarin een teken van zijn heerlijkheid. Wat hebben ze ervan genoten toen ze zagen dat de mensen hun klederen over de grond uitspreiden en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ze hebben dan tegen elkaar gezegd: nu gaat het goed. Nu gaat het goed. De heerlijkheid van de Meester. En dan gaat de Heer Jezus uitleggen waarin nu zijn heerlijkheid bestaat. Zeker. Hij zal verheerlijkt worden. De ure is gekomen. Heel vaak heeft hij gezegd: de ure is nog niet gekomen. Maar nu zegt hij inderdaad: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar op een hele andere manier, mijn discipelen, dan u denkt. Er is nog heel veel waaraan u sterven moet. Heel veel verwachtingen die niet in vervulling zullen gaan. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar weet u in welke weg dat zal gaan? Dat zal gaan in de weg van vernedering. Dat zal in de weg gaan van sterven. Dat zal zijn in de weg van het kruis. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden aan het vloekhout op Golgotha. En in die weg zal de Zoon des Mensen zijn heerlijkheid krijgen. In die weg zal straks het evangelie ook naar de heidenen uitgaan. En zal zijn woord verkondigd worden ook aan de Grieken. Ook de discipelen hebben er te weinig oog voor dat hij is de Zoon des Mensen. Dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen om te lijden en te sterven. Dat hij het paaslam is. Dat het van tweeën één is. Of zijn bloed moet vloeien of hun bloed zal moeten vloeien. Zijn bloed zal gestreken moeten worden aan hun hart. Anders is er geen voorbijgang. En wat zijn ze daar blind voor? En wat zien we daar, gemeente, dat het zo noodzakelijk is dat dat onderwijs geleerd wordt, dat dat gepredikt wordt. Wat dat betreft zijn de lijdensweken heel nuttig. En niet alleen maar voor onbekeerde mensen, maar ook voor Gods kinderen. Dat er plaats komt in ons leven voor de deugden van God die verheerlijkt moeten worden. De deugd van zijn recht en ook de deugd van zijn barmhartigheid. Maar dat wel in deze weg. Niet in een weg van aardse heerlijkheid. Onze eerste gedachte door Jezus persoonlijk ondergaan. We gaan naar onze tweede gedachte door Christus persoonlijk aanschouwelijk onderwezen. Jongens en meisjes, op school gebruikt de juf of de meester wel eens een voorbeeld om iets duidelijk te maken. En zo gebruikt de Heer Jezus in deze tekst ook een voorbeeld. De mensen zijn naar Jeruzalem gekomen en wat hebben ze gezien langs de wegen? Langs de wegen, daar zijn de akkers. En op dit moment staan de akkers nog vol met tarwe. Want het paasfeest is een oogstfeest. En op het paasfeest, daar worden de eerste broden die gebakken zijn van de tarweoogst, die worden aan de Heere geofferd. Dus overal is het tarwegraan in het rijk van de natuur. En dat beeld gebruikt de Heere Jezus om zijn discipelen te onderwijzen. Hij zegt: voorwaar, ik zeg u. Amen, amen. Dat zijn hele ernstige woorden. De Heer Jezus zegt: o mijn discipelen, het zal niet anders kunnen. Onthoud dat heel goed. Het zal niet kunnen gaan in een andere weg. Weet je hoe de Zoon des Mensen zijn heerlijkheid zal krijgen? In de weg van het tarwegraan. Hoe is dat tarwegraan hier langs de weg gekomen? Dat is niet zomaar gekomen. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan, eer dat zo'n aar groeit. En diezelfde weg, die moet ik ook gaan, om vrucht te dragen. De weg van sterven. En straks zal hij zeggen in de derde gedachte: diezelfde weg, mijn discipelen, die zullen jullie ook moeten gaan. De weg van sterven. U zult alleen in de weg van sterven vruchtbaar kunnen zijn. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Jongens en meisjes, als je nu een graankorrel hebt, een mooie graankorrel, en je bewaart die graankorrel op een droge plaats, wat gebeurt er dan mee? Dan blijft die graankorrel heel mooi, heel geel. Die graankorrel die wordt niet vuil, hij wordt niet nat, maar er gebeurt niks mee. Die graankorrel die blijft zoals hij is. Zo kun je een graankorrel wel jaren bewaren. En dan blijft die graankorrel zoals die is. Als je zo'n graankorrel in een doosje doet en je zet dat doosje een jaar weg en je kijkt dan in het doosje, dan ligt er nog steeds één graankorrel. Worden er nooit twee of drie. En als je zo'n graankorrel 5 jaar weg zou zetten en je zou dan kijken, ligt er nog altijd die ene graankorrel. Er worden er nooit meer. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Weet je wanneer het gaat veranderen? Als je die graankorrel gaat zaaien, als je die graankorrel in de aarde stopt. Maar ja, dan gebeurt er wel wat met die graankorrel. Die graankorrel die wordt dan omgeven door de grond, die blijft niet meer schoon. En de grond moet nat zijn, zal die graankorrel vruchtbaar kunnen zijn. En in die natte grond, daar gebeurt er wat met die graankorrel. Die graankorrel die sterft weg. En dat is nodig, zodat uit die graankorrel iets nieuws komt, een halm. En later in die halm, daar zitten heel veel graankorrels. Je hebt 1 graankorrel gezaaid en er staat later een halm en daar zitten 30 graankorrels in, of 60, of misschien wel 100. Maar dat kan niet als die graankorrel niet gezaaid wordt. En dat is de les die de Heer Jezus op zichzelf toepast in de lijdenstijd. Hij zegt, o discipelen, wat bent u toch blind. Ik kan niet bij jullie blijven. Maar ik moet in de aarde gezaaid worden om te sterven. En dan zal ik vruchten kunnen dragen. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. In de eeuwigheid was de Heer Jezus bij zijn vader. En geloof maar dat zij het goed hadden. Daar was helemaal niks tussen de vader en de zoon. Maar de zoon was alleen. God heeft maar 1 zoon. God heeft niet meer kinderen. God had maar 1 zoon. De Heer Jezus was alleen. En hij wilde niet alleen blijven. Zijn vader heeft in de eeuwigheid een volk uitverkoren. En datzelfde volk, dat heeft de Heer Jezus ook lief. Zo hartelijk lief. Hij wilde die mensen ook bij zich hebben. Als zijn broeders en zijn zusters. Zodat ze zouden vormen 1 groot geestelijk gezin. Maar om ze te krijgen, kon de Heer Jezus niet in de hemel blijven. Als hij in de hemel bleef, dan bleef hij onaangetast, zeker. Dan hoefde hij niet te sterven, maar dan bleef hij alleen. En dat wilde hij niet. En daarom is hij naar deze aarde gekomen. Het is de hand van zijn vader die hem gezaaid heeft op deze aarde. Dat is gebeurd met kerstfeest. We hebben daarbij stilgestaan met kerstfeest. Rond de jaarwisseling was dat. Toen hebben we gehoord dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Hij hoefde niet te komen. Maar hij wilde komen. En hij is gekomen als een graankorrel. Toen heeft de Vader hem gezaaid. En wat gebeurt er als een graankorrel gezaaid wordt? Dan begint er een proces. Dan lijkt het alsof alles zich tegen die graankorrel stelt. Want immers de grond komt tegen die graankorrel aan en het water werkt op die graankorrel in. Alles stelt zich in het werk om die graankorrel af te breken en te laten sterven. En dat is nodig, want als dat niet gebeurt, dan komt er geen vrucht. En dat is met de Heer Jezus ook gebeurd toen hij door zijn Vader op deze aarde gezaaid is, gemeente. Toen stelde alles zich tegen hem. Hij heeft de duivel tegengekregen. Aan het begin van zijn omwandeling op de aarde is hij 40 dagen verzocht in de woestijn van Judea door de duivel. Wat is dat zwaar geweest? Zijn vijanden hebben zich tegen hem gekeerd. Dat is al heel snel begonnen in de synagoge van Nazareth. Ja, daarvoor al Herodes. Eigenlijk de hele omwandeling van de Heer Jezus op aarde was een inwerking op die graankorrel. En nu zelfs zijn discipelen. Wat hebben zijn discipelen zich ook vaak tegen hem gekeerd. En dat alles heeft bijgedragen aan het sterven van Jezus. De discipelen hebben hem daar niet voor bewaard, maar ze hebben zijn lijden eigenlijk alleen maar bezwaard, verzwaard met hun onbegrip. En zo is die graankorrel gaan sterven. En dat moest. Daar is de Heer Jezus nu juist voor gekomen, om vrucht te dragen. Hij wilde niet alleen blijven. Maar hij wilde broeders hebben. Hij wilde zusters hebben door de Vader verkoren. En daarom moet hij gezaaid worden. En de discipelen die willen die graankorrel bewaren. Die willen ervoor zorgen dat hij ongeschonden blijft. Dat er niks mee gebeurt. Maar Christus zegt tegen zijn discipelen, dat kan niet, mijn discipelen. Jullie zijn zo blij met de roem van de heidenen. En jullie denken dat het nu gaat naar de troon in Jeruzalem. En dat de mensen mij uit zullen roepen als de Messias. En dat de heerlijkheid hier komen zal in Jeruzalem. Maar nee, de heerlijkheid komt op een andere weg. De Zoon des Mensen moet sterven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat heeft Jesaja al geprofeteerd. En zo alleen zal het welbehagen des vaders gelukkiglijk voortgaan. Die graankorrel gaat de grond in, borgtochtelijk, plaatsbekledend. Maar indien het sterft, zegt de Heer Jezus, zo brengt het veel vrucht voort. Er is één graankorrel, gemeente, die straks het graf ingaat in de hof van Jozef van Arimathea. Het is maar één graankorrel. En daar groeit een halm uit. En jongens en meisjes, hoeveel graankorrels zitten er in die halm? Heel veel. Heel veel. Ik lees in de Bijbel, het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. Al zijn kinderen. Hij zegt zo, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik hen alle tot mij trekken. Straks dan wordt hij verhoogd vanuit de aarde, zou je kunnen zeggen. En dan trekt hij ze allemaal tot zich. Hij heeft er ook recht op. Want het zijn zijn kinderen. Hij heeft ze gekocht. Je zou kunnen denken aan al de weldaden die hij verworven heeft. En wat zijn er dat veel. Lees het maar na in het formulier voor het heiligavondmaal. Hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare zwaardheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal vruchten die gemaaid worden na zijn sterven. En daar hebben de discipelen nou zo weinig van begrepen. Ze wilden die graankorrel Christus bij zich houden. Ze verstonden de les niet uit het rijk van de natuur. De Heer Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij zegt in het 27e vers, nu is mijn ziel ontroerd. En Vader, wat zal ik zeggen? Verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Daarom ben ik nu juist naar deze aarde gekomen om vrucht te dragen. En gelukkig, gemeente, die mensen die mogen weten een graankorrel te zijn uit dit gestorven tarwegraan. Hoe kun je dat nou weten? Wel, er wordt wel eens gezegd, de weg van de borg is de weg van de kerk. En er is heel veel tegen die uitspraak opgekomen. Maar het is wel waar, dat heeft de Heer Jezus zelf geleerd. Als u een graankorrel bent, dan zult u ook moeten leren sterven om vrucht te dragen. En dat is de toepassing die de Heer Jezus naar zijn discipelen maakt. En die wij vanmorgen ook naar u toe mogen maken, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, het negende vers van Psalm 89. Zonder sterven niet vruchtbaar. Gemeente, dat spreekt voor zichzelf. Iedereen begrijpt de les van het tarwegraan. Als het niet gezaaid wordt, het blijft alleen. En dat gold van de Heer Jezus Christus ook. Hij moest gezaaid worden om vrucht te dragen. Maar weet u, dat geldt nou ook van u en van mij. En daarom mogen wij dat 25e vers niet overslaan. Gebeurt er wel eens dat mensen spreken over dat 24e vers, maar niet over het 25e, maar dat hoort er echt bij. Zult u ervaren dat de Heer Jezus Christus het leven aanbrengt, dan moet u ook met hem sterven. Eén plant met hem worden in de gelijkmaking zijns doods, opdat u het ook bent in de gelijkmaking zijner wederopstanding. De weg van de borg is ook de weg van de kerk. En daarom zou ik willen vragen, leg daar nou uw leven eens naast. Kent u daar iets van dat sterven? En dan bedoel ik niet dat dit leven een gestadige dood is, in die zin dat we allemaal minder worden in het ouder worden. Daar zullen we allemaal iets van ervaren, ouder worden. Dat is steeds een stukje sterven. Maar het gaat hier over het sterven in geestelijke zin. Het leren sterven eer dat het sterven wordt. De Heer Jezus zegt, die zijn leven lief heeft, die zal het zelf verliezen. Die zijn leven lief heeft. En dat hebben we allemaal. Mag dat dan niet? Moet je dan je leven haten? Moet je een afkeer hebben van het leven? Nee, ik haast mij om te zeggen, nee, gemeente, je hoeft het leven niet te haten. We zullen straks zien over welk leven het hier gaat. Je mag het leven lief hebben. Een mens is niet geschapen om te sterven. Een mens is geschapen om te leven. En het is onnatuurlijk als een mens verlangt naar de dood. Zelfs Gods kinderen verlangen niet naar de dood. Zij verlangen naar de zaligmaker. Om bij hem te zijn, dat is wat anders. Maar niet naar de dood op zich. Dus als het hier gaat over het leven verliezen, dan betekent dat, het leven zullen we straks zien in een bepaald opzicht. Ook heel opmerkelijk als we naar de parallelwoorden kijken in Marcus 8, vers 35. Dat de Heere Jezus zegt, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar die hetzelfde zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Opmerkelijk, hij zegt wie zijn leven zal willen behouden. Dat zijn we toch allemaal? Wie zal zijn leven niet willen behouden? De duivel weet dat zelfs. Hij zegt in het boek Job, huid voor huid en al wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Het leven is ook een zegen, het is genadetijd. En dan zegt de Heer Jezus gelukkig niet in Marcus 8, wie zijn leven zal willen verliezen. Maar hij zegt, wie zijn leven verliezen zal. Er zijn mensen, gemeenten, die moeten hun leven verliezen. Ze willen het niet. Ze vechten er ook tegen. Ze zijn het er ook niet mee eens. Maar ze zullen het verliezen. Ze mogen het verliezen. En waarom mogen zij het verliezen? Om het te behouden. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zelf zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Welk leven wordt hier nu bedoeld? Wel, in het tweede gedeelte van onze tekst gaat het over het leven in de wereld. De Heer Jezus zegt, die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld. Dat moeten we erbij nemen. De Heer Jezus spreekt hier over het leven in deze wereld. En wat bedoelt hij met deze wereld? Daar bedoelt hij mee de boze wereld. De zondige wereld. En jongens en meisjes, dat is nou net de wereld die wij lief hebben. Wij voelen ons thuis in de wereld als een vis in het water. En hoe komt dat? Dat komt door onze diepe val in Adam. We hebben de zonde lief. Van nature, dat is ons eten en ons drinken. En dat willen we niet eens kwijt. Je bent eigenlijk bang om dat kwijt te raken. Wij willen geen vreemdelingen zijn op de wereld, we willen er juist bij horen op de wereld. We willen genieten van de wereld. En de Heere Jezus zegt, dat moet een mens verliezen, zijn leven in deze wereld. Wat is dat voor een leven? Ik zou dat eigenlijk met één woord kunnen zeggen, zelfhandhaving. Het leven in deze wereld, dat is een leven van zelfhandhaving. En dat in allerlei opzichten. Het handhaven van de goddeloosheid. We willen het helemaal niet kwijt. We willen vasthouden aan de zonde. We hebben de zonde lief, heb ik gezegd. handhaven van eigen gerechtigheid. Wij willen er niet aan. We zijn net als die fariseërs en die schriftgeleerden. Wij willen best wel kerkelijk zijn en we willen best wel naar de hemel gaan, maar op onze manier. Niet met het verlies van al onze werken. Niet met het verlies van onze naam en onze eer. Nee, wij willen naar de hemel gaan en dan straks kunnen zeggen, kijk, en dat hebben we nou zelf voor elkaar gekregen. Maar zo zal het niet gaan. Eigenlijk hoort dat bij het leven in de wereld. Een leven van zelfhandhaving. Een handhaven van eigen eer. Een handhaven van eigen rust. En dat houdt de mens vast. Maar ik moet u prediken vanmorgen, gemeente. Zelfbehoud, dat is zelfverlies. En wat zijn we druk om onszelf te handhaven. Het staat in ons vaandel geschreven. Ik zal handhaven. Ik leg het bijltje er nooit bij neer. Ik blijf staan voor mijn eigen eer en voor mijn eigen zaak. En dan moet ik u prediken vanmorgen. U zal het verliezen, echt. Je moet het een keer opgeven. En gelukkig als dat mag in dit leven. Als het niet hoeft te zijn bij onze laatste snik, want dan gaat iedereen sterven. Maar we moeten leren sterven eer dat het sterven wordt. Sterven aan de zonde. Sterven aan onze eigen gerechtigheden. Sterven aan alles wat van onszelf is. En dat geeft zo'n strijd, want een mens heeft zichzelf lief. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld. Dat vraagt wel uitleg, gemeente. Ik zeg niet dat u uw leven moet haten, dat je een hekel moet hebben aan dit leven. Nee, het gaat over dat leven van zelfhandhaving. Die dat leven haat, de kanttekening zegt, die bereid is om dat leven voor mij te laten. Die bereid is om zijn leven voor mij te laten. Bereid om te sterven aan alles wat geen God en Christus is. Genade en verdiensten kunnen nooit samengaan. Dus om vruchtbaar te worden door genade, moeten we leren sterven aan onze eigen verdiensten. En dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Dat leven in de wereld, dat krijgt een doodsteek in de wedergeboorte. Daar krijgt een mens een knak, die kom je nooit meer te boven. Dan begint die oude natuur te sterven. Je wil dat niet. Je wil dat niet. Niemand die dat wil. Maar gelukkig als het gebeuren mag, gemeente. Dan kan ik niet meer op de been blijven. Dan moet ik mij overgeven. Want dan is er een knak gekomen, zoals een rietstengel geknakt wordt. En dat is nooit meer te helen. Jongens en meisjes, dan ga je de zonde haten. Ken je daar iets van? Dan ga je sterven aan de wereld. Dan kunnen je vriendjes en vriendinnetjes, die kunnen niet meer begrijpen dat je niet mee kan doen. Zeggen ze, vroeger deed je toch ook altijd mee? En waarom doe je dat nu niet meer? Waarom ben je zo anders geworden? Dan zeg je, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer van binnenuit. Als de Heere een nieuw hart geeft, dan ga je sterven aan de zonde. Sterven aan de wereld. Sterven aan jezelf. Je gaat de zonde haten, de zonde vlieden. Het gaat dan niet meer om jezelf, maar het wordt je om de Heere te doen. Het wordt je om God te doen. Het wordt je om de eer van God te doen. Dat krijgt meer en meer de hoogste plaats in je leven. En je moet niet denken dat een mens dan zomaar gestorven is aan dat leven in deze wereld. Zo'n sterven van een graankorrel, dat gaat ook maar heel langzaam. Het is niet zoals je vandaag een graankorrel in de grond stopt, dat er morgen een aar staat. Dat zouden wij wel willen. Wij zouden vandaag of morgen willen zaaien en dan zouden we overmorgen willen oogsten. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat sterven, dat is een proces. En dat groeien, dat is ook een proces. Dat heeft heel veel tijd nodig. En dat is ook in het geestelijke leven zo. Na de wedergeboorte volgt er een weg van ontdekking. En dat is een stervensproces. Dat is heel anders dan mensen vandaag vaak leren. Mensen leren vandaag, ja, je bent een gelovige en je moet gaan groeien. Maar de Heere Jezus zegt, nee, je bent een gelovige en je moet gaan sterven. Sterven om vruchten voor te brengen, de diepte in. En dat is moeilijk. Want als het je echt om de Heere te doen geworden is, dan ga je proberen om je leven te beteren. Dan ga je proberen om minder zonde te doen. Dan ga je strijden tegen het kwade en je gaat proberen om het goede te doen. Je slaat geen kerkdienst meer over, je gaat lezen in goede boeken, je gaat preken, luisteren en van alles en nog wat. En op zichzelf is dat natuurlijk heel goed, maar daar kun je niet het leven mee krijgen. Vaak probeert een mens om de straf te ontgaan, je bent bang. Want je gaat geloven in de straf die komen zal. Sterven, dat is God ontmoeten. En je kunt de Heere niet ontmoeten. En het is ook uit vrees voor de straf dat je gaat proberen om het kwade na te laten. Je gaat proberen om het leven te verdienen. Heere, als u geduld hebt, dan komt het wel goed. Want ik zal u alles wel betalen. Maar eigenlijk is dat nog dat oude leven. Dat leven van zelfhandhaving. Dat is het eigenlijk. Je probeert jezelf overeind te houden. En weet je wat de Heere zijn kinderen leert? In een weg van nadere ontdekking. Dat hun gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij moeten leren sterven niet alleen aan de ongerechtigheden, maar gemeente, we moeten ook leren sterven aan onze eigen gerechtigheid. En dat is zo moeilijk. Maar als dat niet gebeurt, dan komt er geen plaats voor Jezus. Echt niet. Zolang als ik denk dat mijn verdiensten nog iets betekenen, dan komt er geen plaats voor de Heere Jezus. In de weg van sterven gaat een zondaar naar hem hongeren. Gaat een mens naar hem dorsten? Gaat een zondaar naar Christus verlangen? Kent u daar iets van? Dan word je steeds minder in jezelf. Uiteindelijk hou je niks meer over. Je wordt onder de kerkdienst alleen maar afgebroken. En als dat zo is, dan zou ik zeggen gefeliciteerd. Veel mensen zouden zeggen, ach, dan zit je precies onder de verkeerde preek. Dan krijg je geen voedsel voor je ziel. Je moet opgebouwd worden. Wat is dat nu toch? Maar nee, dan gaat het nou precies goed. Daar moet het naartoe. Dan zit je juist onder de goede boodschap. Als dat mag gebeuren. De Heer Jezus zegt het. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnentwil. De Heer Jezus wil zeggen, om mijnentwil moet alles eraan. Je hele leven moet eraan. Want of ik ben je leven, of je bent zelf je leven. En zo leert de Heer zijn kinderen dat in de weg van de geloofsoefening. Het leven buiten hem, dat wordt de dood. Is het al waar geworden, geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf, is hij al beminnelijk voor ons geworden, dierbaar, noodzakelijk, kent u hem. Of wat krijg je hem dan lief in de weg van zijn vernedering, die begonnen is in Bethlehem, maar die steeds dieper gaat worden. Dat zullen we horen in de lijdenstijd, omdat aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. En gemeente, dat moet een mens leren. Hij moet leren zijn leven te verliezen. En die discipelen die de Heer Jezus hebben leren kennen, zijn die nu hun leven al kwijt? Zijn ze gestorven? Nou nee. Nee, dat leven dat heeft wel een knak gekregen, dat oude leven. Maar dat leven van zelfhandhaving, dat is nog volop aanwezig. Oh, in het volgende hoofdstuk dan zegt Petrus, de apostel Petrus, die zegt tegen de Heer Jezus, ik zal mijn leven voor u zetten. Mooi, Petrus. Nee, het is dat leven van zelfhandhaving.
Petrus moet leren dat hij zijn leven niet voor de meester zet, maar de meester zal zijn leven voor Petrus zetten. Dus het lijkt zo mooi. Maar de Heere zegt tegen hem, voorwaar zeg ik u, Simon, eer dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. De Heere zal het Petrus wel afleren, om de zaligheid in zichzelf te zoeken. Hij moet sterven om vruchten te dragen. Dat is een hele weg geweest. Maar wat mag Petrus straks zoveel vruchten dragen, toen hij het leven verloor, alles verloor. De Heer heeft Petrus een poosje aan zichzelf overgegeven. En in plaats dat het toen beter met hem ging, heeft hij alles verbeurd en verzondigd, zodat zalig worden van zijn kant nooit meer kon. En toen werd Jezus pas echt zijn leven. Ja, Jezus was zijn leven. Toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar Jezus werd pas echt zijn leven. Bij de zee van Tiberias. Toen het voor hem niet meer kon. Alles verzondigd, Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. In het persoonlijke leven heeft de Heer het opgelost, net na de opstanding. In het ambtelijke leven bij de zee van Tiberias, zowel persoonlijk als ambtelijk, moest hij leren zijn leven te verliezen. Waarom? Om vruchten te dragen. Vruchten te dragen uit dit tarwegraan, de Heer Jezus Christus. Sterven in een weg van rechtvaardigmaking, om vruchten te mogen dragen in de weg van de heiligmaking. Kent u er iets van, gemeente? De preek van vanmorgen, die staat helemaal haaks op de geest van onze tijd. De preek van vanmorgen, die is ook niet naar ons hart, als we heel eerlijk zijn. Ik wil liever ook niet sterven. Ik wil graag nog iets betekenen, jongens en meisjes. Ik wil het werk van de Heer Jezus nog iets aanvullen. Dat is mijn oude natuur. Maar weet je wat de Heer leert? Wij moeten sterven. Met heel ons eigen leven. Al onze zelfhandhaving. Alles moet eraan. Zodat wij met Paulus mogen zeggen, ik ben door de wet gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Vroeger leefde ik uit mijzelf. Vroeger leefde ik uit mijn werken. Vroeger leefde ik uit mijn gerechtigheid. Maar Paulus zegt, daar ben ik aan gestorven. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef niet meer. Ja toch, ik leef nog wel. Maar ik leef niet meer mijn eigen leven. Ik leef niet meer dat oude leven. Maar ik leef nu uit Christus. Nu mag hij vruchten dragen. En die vruchten die zijn niet aan hem toe te schrijven. Maar alleen aan de Heer Jezus Christus. Die zijn leven haat. Oh, dan krijg je zo'n hekel aan dat oude bestaan. Dan krijg je zo'n hekel aan die eerzucht. Dan krijg je zo'n hekel aan je zelfhandhaving. Dan krijg je zo'n hekel aan die inklevende verdorvenheid. Dat ga je haten. Dat leven, dat ga je haten. Dat gaat sterven. Om het leven in Christus te mogen vinden. En die zijn leven haat, die zal het bewaren. Dat is nou juist de goede weg. Dan gaat het precies goed in uw leven. Het lijkt een verlies te zijn, het verlies van jezelf. Maar dat is nou juist winst. Zo is het in het Koninkrijk der Hemelen. De discipelen, ze proberen nog op de been te blijven. Ze willen zich nog aan de laatste strohalmen vasthouden. Maar dat is verlies. Ze moeten loslaten. Ze moeten het verliezen. Om dat leven te bewaren tot het eeuwige leven. Nee, ze hoeven het niet zelf te bewaren, ze zullen het bewaren. De Heere zal het voor hen bewaren. Dat eeuwige leven dat begint hier op aarde, in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus.
En die gemeenschap die duurt tot in der eeuwigheid. Straks in de hemel, dan zal alles ertussenuit zijn. Hier zitten we er soms, of misschien moet ik wel zeggen vaak nog zelf tussen. En dat is verschrikkelijk. Maar wat is nou de zaligheid in de hemel? Dat we er zelf nooit meer tussen zullen zitten. Maar dat we eeuwig mogen leven uit hem. Wie? Nou, degene die hier leerde sterven. Sterven met Christus. Dat is de prediking in de lijdenstijd gemeente. Sterven met Christus. Om daar jezelf voorover te krijgen. De discipelen hadden zichzelf er niet voorover. Maar de Heere leidde ze in die weg. Gelukkig maar. En laten we daar ook maar om vragen of de Heere ons leiden wil in zulke wegen. Dat we er zelf helemaal tussenuit mogen gaan. Eigenlijk is dat zalig worden. Zalig worden is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Wij maken het moeilijk. Wat is zalig worden? Zalig worden wil zeggen dat je er helemaal tussenuit moet. En wat maakt het nu zo moeilijk dat ik dat niet wil? Dat een mens daartegen blijft vechten totdat de Heere hem daarvoor inwint. En dat is het allerbeste plekje. Die zijn leven zal verliezen. Kijk naar Jacob in Peniel. Hij mag het verliezen. Die man is veel sterker dan Jacob. Hij raakt zijn heup aan. Jacob moet zich overgeven, verliezen. En wat krijgt hij terug? Het leven, de vergeving van zijn zonde. Hij wordt nooit meer de oude. Na Peniel dan gaat hij hinkende door het leven. Kreupel aan zijn heup. Maar dat doet er niet toe. Zo heeft hij de Heere iedere dag nodig. Zo wordt hij iedere dag herinnerd aan Peniel. Zo moet hij leven uit Christus. En dat is het echte leven. Het ware leven. Kent u dat leven? Amen.